duurzaam tuinieren, dat doe je met EcoStijl. In onze podcast EcoTuintalk zoomen we tijdens korte gesprekken in op verschillende thema's in de tuin. Zo kun je binnen no time jouw kennis over ecologisch tuinieren bijspijkeren. Nou, Jo-Jan, vandaag gaan we het hebben over, vind ik een heel interessant onderwerp. En dat is namelijk onkruid.
Ja.
En dat is een vraag die binnenkwam van Madelief. Nou, ja. Vond ik wel heel leuk dat zij speciaal geïnteresseerd is in onkruid. En vooral, hoe kom je er vanaf? Dus dankjewel, Madelief, voor jouw vraag. Maar waar ik eerst eventjes met jou over wil babbelen, Jo-Jan. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als onkruid? Want dat vind ik echt de mooiste vraag als het om onkruid gaat. Want dat is volgens mij puur een labeltje wat mensen erop hebben geplakt. Een plant is een plant, lijkt me. Dus waarom hebben we het dan over onkruid? En bestaat zoiets ook eigenlijk wel?
Ja, dan moet je naar de definitie van onkruid.
Ja,
hè?
Ja.
En eigenlijk zegt het woord het zelf, onkruid. Hè? Je wil het niet. Hè? Dus eigenlijk is onkruid een plant die voorkomt op een plek waar je hem eigenlijk niet wilt. Dus eenzelfde plant kan op de ene plek een kruid zijn, een plant die je wil, en op de andere plek een onkruid, omdat je die daar niet wel wil. Dus eigenlijk is het heel subjectief, want dan hangt alles af van of je het wil.
En waar het
op een
staat.
Bepaalde plek.
Ja.
Ja.
Oh, wat interessant. Dus dan kan in de basis dus ook elke plant een onkruid zijn.
Ja, heel zeker.
Dus gras kan een onkruid zijn.
Tuurlijk.
Ja, maar
gras kan een onkruid zijn als je zegt van oké, ik heb aan de stoeprand en het stoort
tussen
me dat
de
aan
tegels.
De stoeprand of tussen de tegels, dat daar gras voorkomt, ja, dan is dat een onkruid. Maar gras in je gazon, ja, kan je moeilijk onkruid noemen, want de doelstelling is dat je een gazon hebt.
Ja,
dus diezelfde plant, ja, die is op de ene plek een onkruid, op de andere plek een...
Oh, dat vind ik wel leuk, inderdaad.
En eigenlijk komt dat uit de landbouw, hè. Dat komt omwille van het feit dat je in de landbouw een teelt hebt.
Ja.
En dat je eigenlijk vooral je teelt wil doen ontwikkelen. En alles wat die teelt niet is, als je bieten plant of als wanneer je graan zaait, ja, alle andere planten die daartussen voorkomen, gaat je opbrengst verminderen.
Omdat het voeding wegneemt.
Neemt
van,
voeding weg, neemt licht weg.
Ja. Ja.
En is dus een onkruid. En zo is het de term onkruid ontstaan.
Ja, dus inderdaad, eigenlijk elke plant kan onkruid zijn. Het hangt er gewoon af welke plek en of je het wel of niet wilt.
Ja.
Ja. En, maar je hebt natuurlijk in de volksmond wel bepaalde planten die vaker onkruid worden genoemd als niet.
Ja.
Wat wordt door het gros van de mensen vaak wel als onkruid gezien? Kun je daar een paar voorbeelden van geven?
Ja, wat als een onkruid wordt gezien is bijvoorbeeld paardenbloem. Dat is een van degenen die heel vaak wel genoemd wordt. Hè?
Ja.
Dat kan ook grassen zijn op bepaalde plekken. Dat kan ook zijn onkruiden. Over het algemeen zijn het nogal planten die dat zich gemakkelijk vermenigvuldigen. Dus als je er een paar hebt, meteen het jaar nadien heel veel zijn.
Ja.
Hè? Die je ook moeilijk in toom kan houden, die je moeilijk kan verwijderen. Ook over het algemeen, zevenblad is er zo nog één. Hè? Dat is een onkruid, eens als je dat in je tuin hebt, ja, dat verspreidt zich via de wortelstokken, via de onder de grond, via de wortels, zo snel, ja, dat je dat na verloop van tijd overal terugvindt.
Ja.
Dat wordt door mensen intuïtief wel als onkruid beschouwd. Maar bijvoorbeeld een madeliefje, om het nu te hebben over onze...
Vraagstelster. Ja.
Een madeliefje wordt heel vaak niet gezien als een onkruid. Omdat
maar wel in het gazon, volgens mij.
Sommige mensen wel, anderen houden er juist van om het kleine witte bloemetje te zien staan in een gazon.
Ja, is ook zo.
Het is subjectief, hè?
Ja, het is mega subjectief.
Het is echt heel subjectief. Als je heel tolerant bent, dan is niks onkruid.
Nee, maar daarom ben ik ook zo'n fan van dit onderwerp. Ik ben natuurlijk, voor degene die vaker deze podcast luistert, nogal een gemakkelijke tuinier. Ook omdat ik vind het gewoon leuk, want het trekt ook heel veel bijen en andere insecten aan.
Ja.
En het is ook heel makkelijk, omdat het je gewoon niet zoveel moeite kost. Maar ik zie eigenlijk bijna niks als onkruid.
Ja.
Maar soms komt mijn buurman dan en dan trekt hij even iets tussen de tegels van de oprit uit. Zegt hij, jij moet ook aan de slag of niet? En dan denk ik, weet je wel. Ja, precies, ja. En bedankt, dus nee.
Maar eigenlijk zeggen onkruiden ook wel heel veel als je er goed naar kijkt over je bodem. Hè? Want onkruiden zijn eigenlijk ook een vorm van signaalplanten.
Oké.
Okay. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar... klaver, hè, dat betekent dat als je veel klaver in je gazon hebt, dat betekent dat je over het algemeen een gazon hebt die dat weinig stikstof heeft, bevat.
Ja. Hè?
Of als je bijvoorbeeld ridderzuring hebt, zuring in het algemeen, dat geeft het woord zegt het zelf, een indicatie van een zure bodem. Als je bijvoorbeeld brandnetel, heel veel brandnetel ja. hebt, zie je vaak langs bermen, langs akkervelden. Ja. Daar is over het algemeen goed bemest met veel drijfmest, hè. Dan vind je heel veel brandnetel, omdat heel veel van dat van die voeding, van dat mest uitspoelt naar de gracht, en dan krijg je daar vooral brandnetel.
Dus een stikstofoverschot eigenlijk.
Ja, krijg je een stikstofoverschot.
Ja.
Bijvoorbeeld paardenstaart of heermoes, hè, is ook zo'n onkruid waar dat mensen echt als een onkruid zien.
Ja.
Hè.
Ja.
Is eigenlijk een teken van een bodem die dat mineraalarm is.
Ja.
Die vooral op bodems die dat weinig mineralen bevatten, weinig silicium bevatten, daar vind je veel paardenstaart.
Ja.
Dus ja, het zegt ook iets over je bodem. En ja, op zich kan je in functie daarvan ook, als je het dan inderdaad beschouwt als een onkruid, in plaats van meteen naar de spuit te grijpen en het te gaan bestrijden, kan je ook je bodem verrijken of verarmen. Of meer bekalken en op die manier geleidelijk aan het onkruid terugdringen.
Ja, want dat was inderdaad ook de vraag van Marlief, hè? Hoe kan ik van onkruid afkomen? Dus jij zegt, de beste, meest duurzame manier is om goed te kijken, is het een signaalplant? En wat is dan het signaal wat hij afgeeft? Ja. Te veel stikstof, te weinig, te zuur?
Ja.
Om daar wat aan te doen, want anders heb je natuurlijk grote kans, als je het verwijderd hebt, dat het op termijn weer terug gaat komen.
Ja, zeker.
Ja, dat is wel een slimme inderdaad. Ja.
Ja.
Oké, en hoe kan je, stel je hebt dat allemaal gedaan, maar toch is het hardnekkig en het blijft allemaal terugkomen. Hoe kan je dan alsnog dit onkruid bestrijden, om het even zo te zeggen? Hoe kan je ervan afkomen?
Ja, je hebt verschillende methoden. Hè. Om te beginnen is het zo dat je kan onkruid uittrekken. Hè.
Ja.
Je kan het met de hand
gewoon
doen.
Met de hand.
Ja.
Meest duurzame optie.
Meest
eigenlijk.
Duurzame. En als je in je gazon kijkt en we hebben het over de paardenbloem. Ik vind er niks zo... zo effectief dan gewoon, je hebt zo van die stekertjes waarmee dat je eigenlijk die plant, hè, dus die paardenbloem, die heeft een penwortel. Hè,
ja.
Dus met dat stekertje kan je echt langs die penwortel doorgaan, kan je hem heel mooi uitsteken. Niks is zo echt effectief als dat. En als je niet heel je gazon vol met paardenbloem staat, is het ook best wel ontspannend.
Ja, ja.
Als je heel je gazon vol staat...
Dan wordt het een frustratie.
Dan wordt het een frustratie. Ja. Maar hier en daar, en als je het een beetje bijhoudt, als je inderdaad geen paardenbloemen in je gazon wil, ja, dan is het een heel effectieve methode.
Ja.
Schoffelen. Als je het hebt in je moestuin bijvoorbeeld, is schoffelen ook een heel goede methode.
Is schoffelen niet vervelend voor je bodemleven? Omdat je het dan te veel overhoop gooit?
Ja, schoffelen niet. Spitten wel.
Okay.
Dus schoffelen is oppervlakkig aan de bovengrond.
Ja.
Hè? Dus, dus als je dat bovenste stukje schoffelt, dan doe je echt geen grote schade aan je bodemleven. In de moestuin of in je border kan je ook proberen het te voorkomen door... Ja, door schors te leggen of door je organisch materiaal
door
te gaan bedekken. Hè? Dus dat zijn allemaal al methodes die je kan gebruiken om te voorkomen dat je direct aan de slag moet om te gaan bestrijden.
Ja.
Hè?
Ja.
En dan heb je een methode die dat alsmaar meer ook naar voren geschoven wordt, en dat is branden. Ja, dus dat je met een brander het onkruid boven de grond gaat afbranden. Hoewel ik daar zelf persoonlijk niet zo een geweldige fan.
Nee, wel heftig vind ik dat wel. Dus meer op steen, op verharding denk ik.
Op verhardingen. Je kan dat best niet doen in een border of waar veel organisch materiaal ligt. Want dan kan je echt wel brand veroorzaken. En ik vind het zelf ook niet zo super ecologisch verantwoord. Want je gaat sowieso wel uitstootgassen hebben
precies.
Die je hebt. Dus ja... Niet zo fan.
Best te voorkomen of gewoon met de hand uittrekken.
Ja, of te gaan bemesten, zoals we het daar straks zeiden. Je hebt heel veel methoden echt wel om als laatste optie te gaan bestrijden.
Ja.
En als je dan gaat bestrijden, dan doe je dat natuurlijk best met een middel wat van natuurlijke oorsprong is. Zodanig dat dat middel, als het toegepast wordt, ook meteen, van zodra dat het op de bodem terechtkomt, afgebroken kan worden door het bodemleven en het geen schadelijke effecten achterlaat.
Ja, want dat is natuurlijk wel, hè, met alle onkruidmiddelen die er zijn. Nou, er zijn natuurlijk, hè, in het verleden helaas hele treurige gevallen geweest van een onkruidmiddel wat ja, voor de volksgezondheid gewoon een grote dreiging bleek. Het komt in aanraking met mensen die het toepassen. Het komt in aanraking met bodem. Dus het is gewoon heel erg belangrijk dat je wel goed kijkt wat je gebruikt.
Ja, en dat je zelf niet gaat experimenteren. Nee. Want dat is hetgeen wat ik wel ook vaak zie gebeuren. Wat ik ook vaak in blogs en op internet zie komen. Dan gaan mensen allerhande middeltjes gebruiken. Om gaande van schoonmaakazijn tot wasmiddel, tot oliën en zo verder.
Ja, en het zal waarschijnlijk allemaal je onkruid doden. Dus ja, waarschijnlijk heel effectief. En zijn maar...
er zijn zelfs bij die natuurlijk zijn. Hè? Ja. Als je het hebt over... olie of je hebt het over azijn, ja, dan kan je echt wel zeggen dat dit een natuurmiddel is. Ja. Hè, op
zich. Maar waarom is dat dan toch slecht, Josiane?
Ja, omdat die middelen zijn niet geadviseerd om die toepassing te doen. Dus je weet eigenlijk ook niet aan welke dosering dat je ze moet toepassen om een effectieve bestrijding te hebben en geen schade te veroorzaken. Een heel mooi voorbeeld daarvan is azijn. Hè? Ja. Als je schoonmaakazijn neemt, je hebt enerzijds de schoonmaakazijn die dat we kennen en waar dat helemaal geen advies op staat om het als een onkruidbestrijder te gaan gebruiken. Maar je hebt ook azijn die als een onkruidbestrijder toegelaten is. En dat is echt wel een, ondanks het feit dat het in basis dezelfde werkzame stof is, wel een wezenlijk verschil voor mij. In die zin, schoonmaakazijn, ja, dan ga je op de wilde boef, dan ga je op gevoel, ga je zelf bepalen van oké, ik doe zoveel schoonmaakazijn in zoveel water en ik spuit dat over mijn onkruid. Niet wetende wat je precies moet doen en wat doet een consument dan? Dan doet hij het extra goed, dus dubbel zoveel als wat hij nodig heeft.
En waarom is dat dan zo slecht?
Omdat schoonmaakazijn een azijnzuur is. En azijnzuur, als je dat op de bodem brengt, in hoge hoeveelheden, ja, heel schadelijk is voor het bodemleven. Ja. Omdat dat de bodem tijdelijk heel zuur maakt. Ja, en dat bodemleven daar niet goed tegen kan. En dat je op die manier het bodemleven doodt. Ja. Terwijl wanneer je dat middel gaat gebruiken als een bestrijdingsmiddel, om dat bestrijdingsmiddel effectief toegelaten te krijgen, ja, zijn er heel veel testen gebeurd. Hebben die mensen die dat die producten hebben geregistreerd, een toelating hebben aangevraagd.
Ja, want toelating misschien voor degene die dat niet weet, dat is dat het door een instantie goedgekeurd wordt voor een bepaald gebruik. Hè?
Ja, dus dat is dat je naar de overheid een volledig dossier moet indienen van je producten, uit wat bestaat het. Heel veel proeven moet doen, niet alleen van bestrijdt het onkruid, maar ook is het schadelijk voor regenwormen? Ja. Is het schadelijk voor andere micro-organismen in je bodem? Ja. En aan welke dosis? Want uiteindelijk, in de basis, ieder product is schadelijk.
Ja, eens. Ja. Te veel water is ook ongezond.
Alles is schadelijk. Ja. Aan een bepaalde dosis. Ja. Dus die dosis is van wezenlijk belang. Ja. En het is daarom dat ik dat onderscheid maak met die schoonmaakazijn ook maakt. Als je een toelating aangevraagd hebt als fabrikant, dan heb je moeten bewijzen dat de dosis waaraan je het product adviseert werkt, ja, maar geen schade doet. Of zo minimaal mogelijke schade doet. Ja. Terwijl dat bij het schoonmaakazijn gewoon aan iedereen zijn goeddunken afhangt.
Ja, precies. En als je dan kijkt naar de producten die Ecostel heeft, dat zijn producten van natuurlijke oorsprong.
Die allemaal toegelaten zijn.
Ja, die toegelaten zijn en die gewoon geen negatieve impact, geen langdurige negatieve impact op de bodem of het ecosysteem heeft. Hè?
Nee.
Ja. Ja. Maar goed, wij zeggen natuurlijk ook, het liefst voorkom je onkruid. Het liefst doe je het daarna, trek je het even met de hand eruit. Of gebruik je een bodembedekker. Voordat je eigenlijk in het uiterste geval, als echt niks werkt, toch...
En dan kan je ook anders gaan behandelen. Ja. Want als je inderdaad al een bodembedekker hebt gezet, of een schors hebt gelegd bijvoorbeeld, of je organisch materiaal, en daar schiet toch nog onkruid tussen, dan gaat dat veel minder overal zijn. Dat gaat in plukjes naar boven komen op bepaalde plekken. En dan kan je pleksgewijs gaan behandelen. En daardoor heb je veel minder product nodig.
Ja, dat is goed.
En het product dat je dan gebruikt, inderdaad, we hebben een product Ultima bijvoorbeeld, op basis van pelargonzuur. om het nu even technisch te maken, terwijl azijnzuur een korte keten is, is het pelargonzuur wat in onze Ultima zit een lange keten. Dus dat is iets wat veel minder agressief is, ja. Wel een onkruidwerking heeft en door het bodemleven perfect mooi afgebroken kan worden zonder dat die daar schade van ondervindt.
Ja, want het is een stof die ook in de natuur voorkomt.
Ja. Ja, die dat bijvoorbeeld in rozenolie of in hopolie of zelfs in haarvet van mensen voorkomt.
Ja, grappig.
Ja.
Hey, en ik vind het ook altijd leuk om even te refereren naar de natuur zelf, hè? Dus wij zijn dan heel erg gebrand op onkruid, hè? Nou, voor iedereen is onkruid wat anders, dat hebben we net gehoord.
Ja.
Sommige mensen willen dat weghalen. Hoe doet de natuur dat zelf? Hoe haalt de natuur zelf onkruid weg?
In de natuur is er geen onkruid. Dus je hoeft er ook geen weg te halen.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen. Want hè, soms is natuurlijk wat jij, het voorbeeld wat je net gaf uit de landbouw.
Ja.
Dat je zegt, hè, je wil niet dat bepaalde planten voeding of licht of whatever wegnemen van andere planten. Ik kan me voorstellen in de natuur dat het een het ander misschien overwoekert. Ja. Of juist niet. Of hoe is er een soort natuurlijke selectie of zo? Hoe werkt dat dan in de natuur?
In de natuur krijg je gewoon de concurrentiestrijd.
Ja.
Voor voeding, voor licht. Ja. Hè, dus je hebt bepaalde planten die boven andere planten uitgroeien. Hè, dus die gaan gemakkelijker aan licht geraken. Dus die gaan dan anderen ook overwoekeren, om het zo maar even te zeggen. Het is een pure concurrentiestrijd die je krijgt. Ja. Je gaat ook krijgen dat als er een bodem na verloop van tijd uitgeput wordt, armer wordt, dan gaan andere soorten weer de overhand nemen. Dat is een concurrentiestrijd tussen soorten, gewoon in de natuur.
Ja, helder. Hey, en is er nog een aanbeveling voor Madelief en iedereen die dat interessant vindt? Wanneer je het beste onkruid kan bestrijden? Want ik kan me voorstellen dat mensen dat het liefst in het voorjaar willen doen, hè, als ze hun tuin weer netjes gaan maken. Maar doe je dat dan droge periode of juist na een regenbui? Heb je daar nog tips voor?
Ja, het beste is om onkruid te behandelen bij groeizaam weer. Waarom? Omdat een plant die groeit, is jonger, zachter, minder afgehaard. Hm. En daardoor ook vatbaarder voor behandeling.
Ja, en makkelijker te verwijderen met de hand.
Ja, sowieso. Dus groeizaam weer. Hè?
Ja. En groeizaam weer is?
Ja, voldoende zon, voldoende warmte, voldoende water.
Ja.
Dat is één ding. Tweede ding is, als je dan met een gewasbeschermingsmiddel aan de slag gaat, doe dat dan in een periode waar dat je weet dat de uren die daarna komen niet gaan regenen. Want als je het product toepast op je onkruid en het regent vervolgens achter je rug er terug vanaf, dan heb je eigenlijk op niks behandeld. Dus zorg ervoor dat je dat doet bij droog weer.
Maar moet de bodem wel vochtig zijn? Hè? We hebben in een eerdere aflevering hebben we het over aaltjes gehad. En toen gaf jij aan van de bodem moet wel vochtig zijn. Hè? Want aaltjes drijven eigenlijk op dat vochte bodem door en pakken zo de plaaginsecten aan. Hoe zit dat als je een onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt? Dus je hebt alles geprobeerd, niks lukt. Ik ga toch bijvoorbeeld een Ultima gebruiken.
Ja.
Moet dan de bodem ook vochtig zijn of maakt dat niet uit?
Nee, omdat Ultima een middel is op basis van pelargonzuur, zoals ik zei. Wat de celwanden van de plant gaat oplossen, om het even, waardoor de plant uitdroogt.
Ah, dus het werkt van binnenuit?
Het werkt eigenlijk vanuit de oppervlakte en van binnenuit. Dus het is niet dat het opgenomen moet worden via de wortel.
Dat dacht ik,
en op die manier zijn werking doet. Het werkt eigenlijk doordat je het product gaat toepassen op de plant. Daardoor krijg je die contactwerking. Daardoor gaan die cellen afgedood worden. En daardoor krijg je een effectief effect.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, interessant.
Ja.
Of wilde je nog wat toevoegen?
Ja, ik had misschien nog een paar andere tips die ik aan het bedenken was. Namelijk bijvoorbeeld dat als je Ultima gaat toepassen, dat je de onkruiden goed moet raken. Want dat zei ik net, hè, dat je, het is een kwestie van de planten raken, want je gaat de cellen die gaan afgebroken worden.
Dus het gaat niet om de bodem eromheen raken, maar echt de plant zelf.
Ja, dus je moet de plant goed raken. En de plant is dan ook, je maakt het jezelf gemakkelijker als de planten niet te groot zijn. Hm. Want hoe groter de planten zijn, hoe moeilijker de plant aan alle kanten kan geraakt worden. Ja. Dus planten of onkruiden met een hoogte van ongeveer een vuist groot, dat is eigenlijk ideaal.
Ja, En niet groter.
Ja, zonnig weer. Omdat het product ook het ideaal effect heeft bij zonnig weer. En misschien ook nog wel, want daar krijg ik vaak ook nog wel de vraag van... kan ik pelargonzuur, kan ik Ultima gebruiken tussen mijn bodembedekkers of in mijn gazon? Ja, daar is dan wel het antwoord, let op, want het is een totaal herbicide. Dus het doodt alles wat dat groen ziet. Hè,
dus, ja,
alles
dus je gras kan er ook aan kapot gaan.
Dus je moet wel selectief gaan behandelen.
Ja, dat is een goed punt.
Dus dat zijn zo nog een paar tips die je wel... in acht moet nemen, maar je kan heel veel terugvinden op onze website. Ja. Op de etiket van het product, als je dat grondig leest. Altijd wel goed advies, lees de etiketten. Ja. De etiketten zijn echt niet zomaar voor de versiering. Er staan echt heel veel adviezen op. Dat maakt het verschil tussen een geregistreerd middel en een niet geregistreerd.
Ja. 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 Heel goed. Nou, super bedankt.
Ja, dankjewel. Graag gedaan.
Zo, jij weet weer een beetje meer over duurzaam tuinieren. Wil je nog meer leren? Abonneer je dan op EcoTuinTalks, de podcast. En dan mis je nooit een nieuwe aflevering. Heb je een onderwerp waar je heel graag meer over wilt weten? Stuur ons dan een bericht via podcast@ecostel.nl of via onze Instagram-pagina. Wie weet behandelen we het in een van onze volgende uitzendingen. Leuk van je te horen!